Dank je, Grietje. Heel mooi. Oké, nou gaan we met het schilderwerk bezig. Ik zal eerst even vertellen van deze kist. Dit was de soldatenkist van mijn schoonvader. Dus die heeft natuurlijk al heel wat meegemaakt met de mobilisatie. En Greve die kist natuurlijk niet kwijt. En toen zei ik, nou dan ga ik hem beschilderen. Ik heb de vierjarige tijden erop geschilderd. Aan deze kant zie je het voorjaar met de tulpen. Hier zie je een landschapje uit Eernewoude, de Woudenvenen. En hier een schaal met Groninger kronen, appels. Ik zeg er maar in bij. En hier bovenop, dat vind ik zelf het mooiste, daarom doe ik hem nou ook zo. Een winterlandschap. En die vind ik zelf heel, dat hij zelf heel mooi geworden is. Ja, ik roem mijzelf ook maar een beetje, want ja. Ja. Maar deze kunstliefhebbers, die kunnen daar niet goed zien. Die maar een beetje. Dus dit is de beschilderde soldatenkist. Ik heb vier, deze had ik even voor het begin er even op, maar ik heb vier schilderijtjes meegenomen. En met oog op de tijd natuurlijk. En dan zullen we wat van alle vier kijken of we daar wat van kunnen maken met elkaar. Dit vind ik zelf een heel mooi plaatje. Die heb ik gemaakt voor mijn natuurvrienden. Want dan met kerst en oud en nieuw, dan maak ik een schilderijtje en die stuur ik hem dan per e-mail. En ik ben een gelovige man. En de meesten van hun, ja, dat zijn allemaal wel, zijn niet vijandig, maar hebben met geloof helemaal niks. Dus dan probeer ik maar een beetje. Dan denk ik van, nou ja, ik had er ook onder de weg naar het licht. Daar had ik er onder gezet. Dus ik denk, nou misschien denken ze daar dan over na. Maar kijk, dit meisje, die is ook, toen ik daarmee bezig was, ja, ik ga een beetje hier staan, want ik zit al, dan kan ik het beter, kan ik het ook zelf ook beter zien. Een beetje, ik zet hem al een beetje terug. Ja, dan kan de kaart ook wel een beetje terug. Is zo goed te zien? Ja, maar je zit eigenlijk te ver af. 3 meter is eigenlijk de goede afstand voor een schilderij. Dat weet Galien ook wel. Maar ik weet niet of iemand zegt van, nou ja, dat zegt me wel wat, dat plaatje.
Ja, ik,
ja. Ja, ik bedenk het eigenlijk wel, maar ik moet eigenlijk wel eerst wat zien. Dat ik denk van, nou, daar kan ik op verder borduren. Ik kan niet zo echt helemaal uit de. Maar ja, dat heb je ook als je in de natuur gaat. Dan kijk je ook naar de bomen of naar een woning of naar een boerderij. Dan zie je daar ook natuurlijk. Maar ik moet wel, ja. Ja, dan denk ik daarover na. En dan, ja, want ik dacht ook, ja, zal ik het verhaal van de dwaze en de wijze maagden erbij doen. Maar dat is helemaal niet zo'n vrolijk verhaal. Maar die dwaze maagden, dat loopt niet zo goed af. Dus daar word je niet zo vrolijk van. Dus ik denk, dat doe ik maar niet. Maar je ziet wel, ze heeft haast. Het is niet zo dat ze langzaam loopt. Maar haar rokje, die waait weg. Dus ze heeft een flink tempo erin. En waar gaat ze naartoe? Ja, misschien wel naar haar vriendin. Maar ze gaat wel naar een beetje een donker bos, zeg maar. Maar ze is niet bang. Ze tippelt er flink snel op los. En dat vind ik eigenlijk wel dat het eigenlijk zo uitstraalt. Een blijmoedig plaatje.
Weg naar het licht is duidelijk te zien, hè?
Ja. Ja, precies. Ja, ze brengt ook het licht. Ja. Ja, dus. Ja. Ja, ik vind het mijn mooiste schilderij. Dat, onverstandig. Die had ik het laatste moeten doen. Het mooiste. Maar goed. Dat komt. Ja. Dus daar zijn we het wel over eens dat ons dit wel aanspreekt. Dan komt het andere, volgende schilderijtje. Daar zal ik een beetje van vertellen. Een stil leven, zeg maar. Van Henk Helmantel manier van schilderen. Ik weet niet of u Henk Helmantel kent. Maar dan wil je het eigenlijk ook aanraken. Zo, dat zie je eigenlijk ook een beetje zo. Ik zou zeggen, ik doe een beet in die appel. Het is een notarisappel. En de peer is een Comtesse de Paris. Die notarisappel staat bij ons in de voortuin. En de Comtesse de Paris zit als leipeer aan de garage. En wonderlijk is, momenteel is een merel, een vrouwtje merel, aan het nestelen in die leipeer. En we hebben de garage deur open, we zitten achter het huis en het diertje gaat gewoon bezig met nestelen. Dus dat is wel heel mooi. En notarisappel, hoe kwamen ze aan de naam notarisappel? Maar die werd vroeger heel veel verkocht bij de groenteboer. Maar bij de nieuwe manier van appels kweken, hebben ze kleine appelboompjes waar ze makkelijk met de machine door kunnen gaan om te plukken en zo. En die notarisappel die was gekweekt door notaris Van der Ham uit Lunteren. Ongeveer in 1890. Toen hadden notabelen uit die streek een soort wedstrijd wie in staat was om de lekkerste appelsoort te kweken. Dat was een soort hobby of zo. In elk geval die notaris die kweekte dus uit bestuivingen een appel. En dat noemden ze dan een notarisappel. Die werd heel veel in Nederland verkocht in die jaren. Omdat het een hele fijne appel was. En die peer komt, dat is ook een peer uit 1850 ongeveer, komt uit Frankrijk. En ik ent zelf oude rassen. Momenteel niet zoveel meer. Maar toen wij in Veenwouden woonden, had ik 45 appelsoorten en 22 soorten peren. Er zijn veel meer hoor. En ik ent er dus op onderstammen. En dan zo'n boompje na 1 jaar ongeveer. Zo'n boompje, een onderstam en een notarisappel of kroon. Dat noemen ze dan het edel materiaal. En de onderstam is een wild materiaal. Dus ook bijbels, ze zeggen ook dat we geënt zijn op Israël. De christenen zijn geënt op Israël. Het is ook een beetje een bijbelse gedachte achter. Maar in elk geval, verkocht ik die boompjes. Dus die verkocht ik voor 10 gulden, toen waren de gulden er nog. En zo'n onderstand kostte misschien 75 cent of zo, weinig. Die kocht ik bij de Kruidhof in Buitenpost. Maar op een gegeven moment was de markt verzadigd. Alle buren en alle collega's en familie hadden allemaal appelboompjes. Ik kon ze niet meer kwijt. En als ik dus hoorde van een collega, daar staat nog een oude perenboom, oud ras. Dan probeerde ik erachter te komen wat dat was voor ras en dan ging ik die enten. Maar dat vond ik heel mooi. De opbrengst, die gaf ik aan een goed doel. En soms dan had ik op een A4'tje in 3 luik gevouwen. Er stond dan de notarisappel of notarisappel met een gedichtje van Toon Hermans. En de geschiedenis van de appel en wat je ermee kon doen en hoe je hem moest snoeien. En dan gaven ze mij soms van 10 gulden 25 gulden. Zo leuk vonden ze dat. Dus het was best wel leuk werk om te doen. Dus je hebt enten en dat de ene manier is kopenleren en de andere is... kopenleren doe je eigenlijk op een onderstam. Snij je zo schuin af en dan vergroeit daar een bandje eromheen. Dat vergroeit en dat edelmateriaal dat blijft bestaan. Ja, we hebben met de bijen ook. Ik sta altijd open voor nieuwe dingen, nieuwe manieren, zeg maar. Ja, dat verandert allemaal, ook door de bestrijding van tegen ziekten en zo. En je moet gewoon wel wil je een beetje resultaat hebben, wel meegaan. Dat is gewoon, ja, dat vind ik leuk. Dit is een schilderij, vrij recent, de coronatijdperk. Je ziet daar niet, het is een verlaten dorpje eigenlijk. Ja. He? Dat straalt er ook uit als je goed kijkt, denk je, ja, er is niks te zien. Ja, een kerk en een huis en verder niks te zien. Als ik er nou een kinderwagen bij had geschilderd met een jonge moeder met een kinderwagen, dan had je er heel anders naar gekeken. Dat, volgens mij in een Belgisch dorpje.
Belgisch?
Ja. Maar een heel klein iets erbij voegt, dat geeft heel veel verandering. Ja, precies. Ja. Ja. Dus, olieverf. Ja, olieverf is wel mooi schilderen, want dan kun je de volgende dag weer verder. Dan kun je nat werken. Dan is dat nog niet, dat wel een week voordat het een beetje droog is. Dus dan kun je gewoon weer op het werkstuk mengen. Een beetje en zo weer verder gaan. Dat is mooi, de acryl. Dat is heel snel droog. Ja, je kunt wel olie erbij doen dat het langer vloeibaar blijft. Maar ik vind de olieverf, dat vind ik eigenlijk wel mooi. Dus een kleine toevoeging, eigenlijk zou ik het twee keer aan moeten schilderen. Eén zonder en één met een toevoeging. Dan had je dat vast gemerkt. Als je iets toevoegt, dat maakt het direct heel anders. Geeft direct een andere, ja, geeft een beetje sjeu aan de zaak, zeg maar. Ja, precies het, ja. Ja, maar het... Door de corona gebeuren is het ook een beetje, ja, dat is wel een beetje anders. En dat overkomt ons allemaal als, je hoeft niet zoveel. En het is heel anders in één keer. Het wordt nou langzaamaan weer wat beter, gelukkig. Maar,
Als je dat zegt, dan kan je dracht en dan kan je ook gewoon een corona afschieten.
Wat zei je, Eddie?
Als je in het centrum geen leren drachten,
ja. Ja, ja,
nou
ja. Ja, precies. Het is heel doodstaan. Hier ga ik een beetje meer tijd aan spenderen. Want ik heb op het horloge gezien dat de Balkaan. Een zeilschip in de woeste golven. En ik zal eerst even wat vertellen over zeilen, hoe dat een beetje gaat. Want deze boot die heeft de kop in de wind. Dat moet ook. Als je zeilt en het is slecht weer en er komt wat harde wind opzetten, dan moet je zorgen dat de kop in de wind blijft, dat de boot vaart houdt. En dat, want als het zo komt dat de boot stil komt te liggen, dan ga je over de kop. Want dan is de vaartruid en dan werken de zwaarden niet. En dus je moet altijd zorgen dat je de kop in de wind houdt. Dat is een vereiste. En deze boot die heeft het zeil over bakboord. Je hebt twee kanten. Stuurboord en bakboord. Nou, stuurboord is de rechterkant, kun je aan de R onthouden. En bakboord is de linkerkant. Dit is over bakboord. En als je zeilt, op een meer, op steken meer of waar ook. Ja, we hebben veel gezeild. We hebben zelf een zeiljacht. En we hadden een grauwste wedstrijdschouw. Maar als je zeilt en je hebt de zeil over bakboord, dan heb je voorrang op andere zeilboot. Dat moet je weten. Want als je dat niet weet, dan schelden ze je te pletten zo'n beetje. Want, ja. Ja. En... Dus bakboord heeft voorrang. En dan is het tweede. Wie het scherpst aan de wind zeilt, heeft dan voorrang. Dus als je allebei het zeil over dezelfde boeg hebt. En één die vaart scherp aan de wind. En de ander die vaart een beetje met halve wind. Dan heeft die het scherpst aan de wind voorrang. Dat zijn belangrijke dingen. Nou, wat je eigenlijk nooit mag doen met een zeilboot, dat is met harde wind gijpen. Normaal, als je dus gaat keren, dan draai je de kop door de wind en dan gaat hij gelijk weer verder. Dan hou je vaart in de boot en dan luistert hij naar het roer. Als je gaat gijpen, dan ga je als varen met de kont van de boot naar de wind draaien. En dan maakt dat grootzeil een hele haal over het dek. Nou, als je dan die krijgt de giek tegen ze, of de ragen, de balk tegen het hoofd. Dus een hele verkeerde, en je komt stil te liggen. Je mag maar op één manier grijpen, dat als er een overboord is gevallen. Dus als er een bij is die valt overboord en je moet hem weer ophalen, dan moet je grijpen. Want dan kom je namelijk weer op dezelfde plek terecht. Als je door de wind gaat, niet, dan kom je op een heel andere plek terecht. Maar het zeilen, zeg maar, met een boot, als je gaat zeilen, je wilt naar een haven, of je wilt met een wedstrijd naar een bepaalde boei, dan word je steeds een beetje teruggezet door de golven. Dat heet verleieren, zo heet dat. De golven zetten je steeds weer terug. Je hebt steeds meer moeite om die boei waar je omheen wil varen, om die te bereiken, of de haven waar je naartoe wilt, om die te bereiken, omdat je steeds een beetje terug wordt gezet. En dan kun je eigenlijk twee dingen doen. Je kunt met houden en keren proberen om het te halen. Maar je kunt ook zeggen, ik ga overstag. En ik ga een stuk de andere kant op. En ik probeer het opnieuw. Met meer ruimere wind. Dus dat is een keus die je maakt. Dat zie je ook wel met het scootje zielen of met de zeilbootstijd. De ene boot die vaart hier en de andere heeft een heel andere koers. Dan denk je, hoe kan dat? Die schipper heeft een andere koers gekozen. En dat is eigenlijk ook wel een beetje, kun je ook wel een beetje op ons eigen leven betrekken. Want soms, dan denk je bij jezelf, ik moet van koers veranderen. Want het komt niet goed, ik kom vast te zitten, ik loop vast. Nou, dat is eigenlijk wel belangrijk. Dat je denkt van, dit moet anders. En je gaat net als een boot door de wind. En het resultaat is vaak dat je ruimte schept voor jezelf. En dat je makkelijker jouw doel kunt bereiken. Dus best wel het zeilen kun je best wel op het menselijk gebeuren betrekken. Het slotlied is als op levens zee de storm, of het lied hierna, het einde zeg maar, als op levens zee de storm wind om me woei. Dat heb ik erbij gekomen. Ik denk dat het past misschien mooi bij een zeilboot. En ik heb daar ook uit de Bijbel van Joke, de storm op het meer, dat plaatje ook, waar die discipelen, dat hebben we ook gelezen. Nou, dus in het begin hebben we dat je soms even wordt opgetild. Nou, de discipelen, die werden niet opgetild, maar die waren in doodsangst. En de enige die hun rustig kon maken was de Heer zelf. Maar ook als je in een zeilboot zit, en iedereen die wel gezeild is, die zal dat kunnen, dat geeft toch een heel lekker rustig gevoel. Dat die wind en het water en zo. En dat is best wel een heel leuke ervaring. En het lied wat we nou straks horen van de Biemer, als op slevens zee de storm wind om u voert, dat past eigenlijk bij dit plaatje. En ik zou zeggen, dan gaan we daar even naar luisteren met elkaar.